Ook bij mij aan tafel zit Michel Krielaars. Jij bent chef boeken bij de NRC, auteur en voormalig correspondent in Rusland. En je hebt een boek geschreven, De Klank van de Heilstaat, muzici in de tijd van Stalin. Ja, je schreef al eerder een boek over schrijvers onder het bewind van Stalin. Dat was natuurlijk geen lolletje, executies, verdwijningen, gulags. Het was geen prettig bestaan in die tijd voor schrijvers. Maar nu heb je je lens op muzikanten en componisten gericht.
Zo is het.
Ja. En ja, je zou nogthans denken, ik heb gelezen in jouw boek dat Stalin zelf enorme fan van muziek was. Hij was dol op muziek. Dus je zou denken dat dat net goed uitpakte voor de musicerende Russen.
Ja, maar het was ook een grillige man. Pardon. Hij had de neiging om iedere plaat die uitkwam te beluisteren. En dan zette hij op de hoes wat hij ervan vond. En dan zei hij, mooi, matig, rotzooi. En als het rotzooi was, dan moest je echt vrezen voor je carrière.
Lijkt me redelijk gevaarlijk om een plaat uit te brengen. Nu, het, aan de andere kant betekende dat ook wel dat componisten en muzikanten die in de gunst van het regime waren, dan ook wel bepaalde voordelen kregen.
Ja, je kon een geweldig leven leiden. Kijk, als je op een gegeven moment beroemd was, kreeg je een prachtige appartement, je kreeg een dacha, je kreeg soms een auto met chauffeur. Maar er was één ding, er waren hele strenge regels van het zogenaamde formalisme wat verboden was. Mm-hmm. En niemand wist wat dat behelste. Er was een regel gesteld, het socialistisch realisme, dat hoor je wel vaker in de kunsten. Mm-hmm. Het moest muziek zijn die voor gewone mensen door iedereen te neurien was. Mm-hmm. En ja, als je wel eens iets van Prokofjev of Shostakovich hebt gehoord, dan weet je dat je dat niet zo makkelijk kunt nazingen.
Ja, laten we misschien eerst even een geschiedenislesje geven over dat socialistisch realisme waar je het net over had. Dat werd in 1932, als ik het goed heb, de officiële doctrine. De kunst moest voldoen aan de regels van het socialistische realisme. Ja, in de kunst zie ik meteen van die arbeiderszonen voor me die hard aan het werk zijn of van die potige vrouwen op tractors en zo. Sorry als ik er een cliché van maak, hoor.
Het is waar.
Ja. Maar wat betekent dat dan voor de muziek?
Nou, je merkt op een gegeven moment overal in Rusland dat men alles wilde doen voor de arbeider. Dus ook romans, die moesten gaan over fabrieksarbeiders. Romantische liefde bestond niet meer. Je ging eigenlijk voor de opbouw van het socialisme moest je kinderen verwekken, bij wijze van spreken, en heel hard werken. Dat moest ook in de muziek te horen zijn. Dus je moest iets stimulerend hebben, arbeidsvitamine, dat de mensen in de fabriek harder gingen werken. En het gekke is dat die communisten direct na de revolutie helemaal geen idee hadden wat ze met die cultuur aan moesten. En dat was in Rusland, zoals in de rest van Europa, een enorme atonale muziekontwikkeling gaande. Maar ja, toen werden die arbeiders in die fabrieken, in die concertzalen geduwd. En die kregen dan van die hele moderne muziek te horen. Dus die gingen gewoon de krant lezen en die gingen niet meer naar die concerten toe. Dus toen dachten ze, we moeten die mensen toch mobiliseren voor onze zaak. En dan moet het neuriebaar zijn.
Ja,
dus dan kwam een dictaat.
Misschien moeten we even zo'n stukje van die vroegere muziek laten horen van ene Mozolov, een componist die echt een revolutionair was, die de revolutie ook een goede zaak vond en die echt muziek probeerde te maken die de geest van de revolutie en de fabriek te evoceren. Ja, zo kunnen we nog wel even doorgaan.
Dat 3 minuten 30 duurt het.
Dat was dus de ijzergieterij. Dat is dus waar ze genoeg van hadden op een bepaald moment.
Dit was
moment.
Balletmuziek. Hè? Dan moet je bedenken dat hierop gedanst moest worden. En ja, dit is van een componist die helemaal voldeed aan de regels, zou je zeggen. Maar ja, hij had als aristocraat gevochten in de burgeroorlog tegen de bolsjewieken. En op een gegeven moment werd hij opgepakt, verdween een paar jaar in de gulag en mocht daarna nooit meer iets uitgevoerd krijgen. Dus het is een weggeëpte componist. Hij is in 1973 overleden. Hij schijnt in de jaren 20 een koffer met composities te hebben gehad. Die koffer heeft hij meegegeven aan een bezoekende muzikus die in Amerika woonde. Die koffer is verdwenen, die composities zijn verdwenen. En er zijn nog maar een paar werken van een enorm oeuvre overgebleven van deze Alexander Mozolov.
Mm-hmm. En zo'n andere totaal onbekende naam, die, of toch voor de meeste mensen een onbekende naam, ik kende hem alvast niet, die jij hebt opgegraven in je boek, is een Zaderatsky. Die had ook een beetje pech met het regime.
Ja, Vsevolod Zadaratsky. Ik heb vlak voordat de corona-epidemie begon, ben ik naar Moskou geweest. En toen heb ik zijn zoon ontmoet. En die was 85, zelf componist, hoogleraar aan het conservatorium in Moskou. En die vertelde me alles over zijn vader, die in dezelfde jaren heeft geleefd als Prokofjev, 1891-1953. Een man die 2 keer in de gulag is opgesloten, wegens contra-revolutionaire activiteit, maar gewoon omdat hij muziek maakte die het regime niet zinde. En die man bleef doorcomponeren. Dus hij komt terecht in het Verre Oosten, voorbij, boven Vladivostok. Dat zijn verschrikkelijke kampen waarin in de winter de zon niet opkomt. En daar wist hij toch weer wc-papiertjes te ontvreemden of telegrampapiertjes bij de kampleiding. En met een stukje potlood componeerde hij dan zijn stukken erop. En er zijn 24 preludes en fuga's van hem. Die heeft hij in het kamp gemaakt. En dat is een van de weinige stukken die nog van hem over zijn. En al zijn composities van voor 1926, dat was zijn eerste arrestatie, die zijn verdwenen, vernietigd.
Mm-hmm. Maar daarna kon hij dan toch wel aan de slag, geloof ik, als docent ergens?
Maar zijn naam mocht nergens genoemd worden. Dus hij werd docent op een muziekschool in de provincie. Hij mocht niet meer in Leningrad of Moskou wonen. Hij werd echt naar een provinciestad gestuurd. Het is een raadsel dat zo iemand niet werd doodgeschoten. Hij mocht doorleven. En heel af en toe voerde hij een muziekstuk uit voor zijn studenten. Maar dan werd er in de krant en in het programma werd zijn naam niet genoemd.
Lijkt me frustrerend voor een componist met een eergevoel. Maar goed, nu wordt hij toch wel weer een beetje...
Die zoon zet zich ontzettend voor hem in. Hij wordt zelfs in Amsterdam, was laatste uitvoering van werk van hem. Mijn vrouw zingt met mij in de boekhandel. En die zingt ook een paar liederen van hem. En die zijn echt heel erg mooi. Ja. Dus het is iets dat je soms denkt, ja, het is net Prokofjev of Shostakovich. Maar hen kennen we nog. Mm-hmm. En van hem weten we echt niets meer.
Ja, en Prokofjev is dan weer een heel ander geval. Dat vind ik dan ook eigenaardig. Tijdens de revolutie zat hij in het buitenland. Parijs, Londen, New York. Die was daar een beetje carrière aan het maken met zijn muziek, maar die is dan uiteindelijk wel in de jaren 30 onder Stalin terug naar Rusland verhuisd.
Ja, want hij zat eerst in Amerika, direct na de revolutie. En hij was ook een hele goede pianist, maar hij had concurrentie van Rachmaninoff. En Rachmaninoff was voorgoed in Amerika gebleven. En hij zat er dus. Hij dacht, nou, als pianist vragen ze me niet zo vaak. En die muziek van mij, die snappen die Amerikanen niet. Dus hij heeft zich laten inpakken, want die communisten wilden heel graag natuurlijk die topmuzici terughalen naar de Sovjet-Unie. Als cultureel ambassadeur. En Prokofjev was een buitengewoon ijdele man. En het is heel grappig, in zijn jaren dat hij op het conservatorium zat als student, hield hij de fouten bij van zijn medestudenten. En die rapporteerde die dan. Dat is niet zo sympathiek.
Nee, helemaal niet.
En hij gaat dus in 36 definitief terug met zijn Amerikaans-Spaanse vrouw en zijn 2 kinderen.
Maar 36, als ik me niet vergis, waren dan net de jaren waarin Stalin zijn terreur en executies overal. En dan komt die terug uit Amerika en dat mag dan wel.
En hij heeft er niets van gemerkt in de eerste jaren. Dat is pas in de loop van, als die grote terreur zo 1938 af begint te lopen. En dan komt de dreiging van de Tweede Wereldoorlog eraan. Dan gaat Stalin wat matigen. En dan worden er ineens familieleden van hem gearresteerd. En vrienden. En dan schrikt hij. Dus hij heeft zich blind gehouden. En het fascinerende is ook dat hij dan ook niet weet hoe hij moet componeren. Dus op een gegeven moment denkt hij, ik ga een heilskantate voor Stalin componeren. Stravica. Nou, dat vinden ze allemaal geweldig. Heel Stalin, de grootste, de beste leider ter wereld. En dan wordt het uitgevoerd en denkt hij, nu heb ik te pakken, weet ik hoe ik moet componeren. Maar die volgende composities worden weer allemaal verboden. Dus die man werd helemaal gek en kwam steeds meer in een soort... het is als in Wozzeck, hè, van Alban Berg. Het wordt steeds kleiner, die wereld. En je zit in de gevangenis en ze maken je gek. En die was heel erg ongelukkig gestorven.
Mm-hmm. Nu, hij wist wel te laveren toch, op een bepaalde manier. Hij is altijd wel blijven componeren. En de ene keer waren ze er blij mee, de andere keer kreeg hij een prijs, maar hij bleef wel aan het werk. Dus hij heeft zich dan toch kunnen aanpassen aan het regime?
Ja, maar het was dan op een gegeven moment bedacht hij, ik moet volksmelodietjes, hè. Die kan iedereen meeneurien. Dus dan ging je volkswijsjes incorporeren in zijn composities. En zo kwam hij er dan een beetje mee weg. Maar ook dan had hij weer iets gecomponeerd wat weer verboden werd. Dus dat was continu laveren. Maar op een gegeven moment was hij echt de draad kwijt. En hij heeft diverse hersenbloedingen gehad. En hij is op een hele akelige manier veel te jong overleden. En echt door die terreur van bovenaf.
Ja, en ook wel tragisch. Zijn overlijden viel samen met het overlijden van de grote leider, van Stalin.
Ja, dus hij kreeg geen aandacht in de pers. Dat is heel tragisch. Hij woonde vlakbij het gebouw waar Stalin werd opgebaard. En er kwamen dus miljoenen mensen die moesten langs die baar marcheren de hele dag door. En vol tranen. En 100 meter verderop lag dan het lijk van Prokofjev. En niemand had er aandacht voor. Dus ze moesten door die mensenmenigte nog die kist naar het huis van de componisten brengen. Waar een soort rouwbijeenkomst bijeen was gekomen. Ze konden nergens bloemen kopen, want die waren allemaal naar de baar van Stalin gebracht. En ja, het heeft natuurlijk iets absurds. Er waren 100 mensen aanwezig. En ik geloof pas 6 dagen later stond er een klein berichtje over zijn dood in de Pravda.
Ja, toch. Ja, natuurlijk. Hij werd wel overschaduwd door Stalin. Je had het daar net al over het formalisme. Daar zou ik nog even dieper op in willen gaan. Want in de jaren 30 werd dan het socialistisch realisme afgekondigd. Maar dan na de Tweede Wereldoorlog komt er een nieuwe richtlijn voor componisten. En dan is het formalisme plots verboden. Ja, wat is precies het formalisme?
Ja, het formalisme, dat is eigenlijk alles wat naar klassiek zweemt. En alles waarvan je zou kunnen denken, dit is bourgeois muziek. Ja, en dan kun je ook weer denken,
wat is
bourgeois muziek precies? En dat is natuurlijk het idiote van al die regels. En die regels werden opgesteld na de Tweede Wereldoorlog door de Componistenbond. En daar zaten natuurlijk vaak een beetje de tweede rangs componisten die gewoon zin hadden om die goede componisten een beetje dwars te zitten. En het is natuurlijk ook wat ze in Duitsland over de nazi's zeggen. Het was dem Führer entgegenarbeiten. Heel veel van die ambtenaren deden alles waarvan ze dachten, dit zal Stalin wel goed vinden. Dit zal hij anders afkeuren. Dus ze sloofden zich heel erg uit, maar ze wisten zelf ook niet waar ze mee bezig waren.
Een interessant figuur vond ik op een bepaald moment de directeur van die componistenbond, ene Grennikov. Die heeft daar heel lang op die post gezeten, geloof ik.
In 1993, geloof ik.
Ja, nee, Stalin was toen al lang dood natuurlijk. Maar Stalin had hem zelf uitgekozen op basis van een foto, omdat hij zo'n goede Russische kop had.
Russische boerenkop, brede schedel, eendeneus, goed lachs. Kuif, niets van intelligentie achtergrond. En die werd het dan ineens. En zo'n man kon niet zeggen, ik wil het liever niet. Dus die moest. En hij is in de memoires van Shostakovich de wolfshond van Stalin genoemd. Alsof hij dus al die bevelen moest uitvoeren. Maar ik heb heel veel Russische muzici gesproken die in Nederland wonen. En die zeiden dat hij ook heel veel mensen geholpen heeft. Dus ook daar ligt die waarheid in het midden. Maar je moet natuurlijk wel zeggen, als die man het echt niet had gewild, dan had hij zich ziek gemeld. En het heeft hij op een gegeven moment heeft hij zich ook overspannen gemeld in de nadagen van Stalin. Want hij kon er niet meer tegen om al die maatregelen te moeten nemen. En hij is geen slecht componist. Hij heeft heel veel mooie filmmuziek gemaakt en voor musicals en ook beroemde slagers, Maskovski, Je Okna, Moskouse Ramen, een soort aan de Amsterdamse grachten, zo'n liedje. En dat kan nog iedere Rus tot op de dag van vandaag zingen.
Nee, ik vond zijn leven vooral interessant, omdat het echt laat zien hoe je als mens zo in een systeem terecht kan komen en helemaal verscheurd worden door alles wat er van je verwacht wordt. Want dan moest hij natuurlijk Stalin goedkeuren, waar hij heel zenuwachtig van werd. Tegelijkertijd vond hij die macht ook wel lekker over de componisten. En aan de andere kant probeerde hij ook wel zijn componisten nog te behoeden voor de ergste veroordelingen.
Ja, want hij was deskundig. Hij kon natuurlijk heel goed zien dat Shostakovich en Prokofjev, dat die een fantastische symfonie hadden gecomponeerd. En dan had hij soms, denk ik, ook moeite ermee om dan te zeggen, het mag niet uitgevoerd worden. En dan zorgde hij dan wel weer als goedmakertje dat ze de Stalinprijs kregen. En die Stalinprijs, daar kreeg je gigantisch een paar honderdduizend roebel. Nou, ik dacht een paar honderdduizend euro, zeg je, ging daarmee gepaard. Dus dan werden ze weer in de watten gelegd.
Wat vond de gewone bevolking daar eigenlijk van die paar componisten die dan goed betaalde opdrachten kregen, die dan een mooi appartementsgebouw hadden, een auto?
Als je tot de elite behoorde in de Sovjet-Unie, had je niet veel geld, zoals nu. En nu zijn het allemaal multimiljonairs en miljardairs. Maar je had heel veel privileges. Je had inderdaad een dienstauto soms. Je had een mooi huis, je had een mooie dacia. En dat kwam ze ook toe, want die muzici werden echt als halfgoden vereerd. Men was ook blij met die mensen, trots als je nog altijd Russen sprak. Ik ben nog in de nadagen van de Sovjet-Unie daar geweest. En daar waren ze altijd zo trots op hun schrijvers en op hun componisten. Dus dat mocht allemaal. Als mensen iets goed doen, dat is een enorme bewondering voor cultuur in Rusland, toch altijd.
Is het misschien daarom dat zelfs in die moeilijke jaren van de terreur onder Stalin en daarna die verwarde tijd van het formalisme, waarvan niemand eigenlijk wist wat er nog wel en niet mocht gecomponeerd worden, ja, dat er desondanks toch echt opvallend veel goede muziek gemaakt en gespeeld is?
Ja, het is een wonder natuurlijk. Ja. Het is een goed voorbeeld is die zoon van die componist Sadaratsky. Die vroeg ik daar ook naar, hoe was uw jeugd? En toen zei hij van, ik was altijd altijd bang. En als we met school in een opdracht Heil Stalin moesten roepen, was ik de fanatiekste die het deed, want we wilden blijven leven. En dat is het natuurlijk. En als je je dan kon terugtrekken achter je bureau als schrijver of achter je vleugel als componist, dan was dat het beste. Dus ik denk dat dat het geheim was. Die mensen zonderden zich af. Deden net of de buitenwereld niet bestond. En ieder moment ben je worden aangebeld en kon je worden opgepakt.
Nu, je hebt je ook in het populaire genre verdiept. Ik stel voor dat we eerst even naar een stukje muziek luisteren voor we daarover gaan praten.
Памятный вечер падал платочек твой след, как провожала и обещала синий платочек беречь. И пусть со мной нет сегодня любимой родной, знаю, с любовью ты изголовью прячешь платок дорогой. Письма твои получая, слышу я голос родной, и между строчек синий платочек снова встает предо мной. Сейчас с тобой провожает меня облик твой. Чувствую рядом с любящим взглядом ты постоянно со мной. Сколько заветных платочков мы сохраняем с тобой, нежные речи, девичьи плечи помним в стране боевой. За них родных, желанных, любимых таких. Рочит пулеметчик за синий платочек, что было на плечах дорогих.
Michel Krielaars was al aan het meeneurien met het blauwe sjaaltje. Wie horen we hier zingen, Michel?
Klavdia Shulchenko. En dat was de zangeres, de Vera Lynn van de Russen. Of de Marlene Dietrich van de Russen. Het was echt een buitengewoon populaire zangeres die al in de jaren 30, 40 ontzettend veel gezongen werd. En ze heeft dit is het liedje, dat heet Cindy Platochek, Blauwe Sjaaltje. En dat gaat over een sjaaltje dat wordt meegenomen door een soldaat naar het front. En op een gegeven moment ze trad ook heel vaak op aan het front, zoals heel veel muzici in die tijd.
Voor de moraal
van de troepen. En op een gegeven moment gingen die soldaten, je moest altijd leven Stalin hoor, voor Stalin of voor het moederland, maar dan riepen ze voor het blauwe sjaaltje. En dan stormden ze op die Duitsers af.
Wat vond Stalin daar eigenlijk van?
Ja, ik denk dat hij het niet, hij was al blij dat ze naar voren liepen, want ze hadden vaak geen geweer, dus het was gewoon kanonnenvlees.
Want het is toch ook een beetje een burgerlijk sentiment, hè? Zo met het sjaaltje en verliefdheid en
heel
zo.
Heel erg, ja. Ook daar komt na de oorlog een soort omslag, want dan wordt dit soort burgerlijk sentiment verboden. En dan moet ze ineens haar repertoire gaan aanpassen. Ja, daar had ze eigenlijk helemaal geen zin in, want ze zingt zigeunerliedjes over de liefde. En over mooie meisjes samen zoenen en in een portiek staan en een bloemetje plukken en noem maar op. Dat mocht niet meer. Dus toen moesten we het gaan hebben over studenten die van het platteland naar de grote stad gaan en in een studentenflat komen te wonen. Nou, je kunt wel raden, het zijn hele saaie liedjes geworden.
Nochtans hield Stalin zelf wel van die volksliedjes die ze eerst zong.
Ja, nee, ik denk hij was meer gesteld op een andere zanger, Vadim Kozin. Mm. En dat was ook de mannelijke variant van Klavdia Sjulchenko. Die mocht bij hem thuis komen zingen. Het was Stalins privézinger. Maar ja, ook die werd in 1944 naar de Gulag gestuurd, omdat hij homoseksueel was.
Mm-hmm. Ja, dat is trouwens nog een interessant figuur. Want die in de Gulag, ja, dat klinkt natuurlijk als een kamp vol gruwelijke ontberingen en bevriezende tenen en vingers die eraf vallen. Maar die had eigenlijk best een comfortabel leven daar in de Gulag.
Want hij kwam terecht in het Verre Oosten. En daar waren werkkampen. En dat was echt voor de ontginning van mijngebieden, waar natuurlijk heel veel belangrijke grondstoffen waren. En hij kreeg gewoon zijn eigen hut met de piano, want de vrouw van de kampcommandant was een groot fan van hem. En ook daar kenden al die gevangenen Vadim Kozin. Dus hij moest optreden. En het idioot is dat Stalin die vond dus dat je mensen beter kon maken door ze muziek te laten horen. Dus er was in Magadan, de hoofdstad van die kampen, was een hele mooie concertzaal gebouwd met de beste akoestiek van de hele Sovjet-Unie.
Voor de gevangenen?
Voor de gevangenen. En er zaten heel veel violisten gevangenen. Al dan niet vanwege homoseksualiteit. En die dachten, je kan maar beter ver van dat Moskou vandaan zijn. Dan zit je veilig. En die bleef dat. Dus die Kozin komt op een gegeven moment vrij. En die heeft ook iemand verraden. Die heeft gewoon een rondreizende gastregisseur erbij gelapt. Die heeft hij ook van contra-revolutionaire activiteit beschuldigd. En die weet dat als hij dan terug zou gaan naar Moskou, dat er wraak op opgenomen zou worden. Dus die Kozin is gebleven. En in de rest van Rusland wist eigenlijk niemand. Die man is heel oud geworden, in 1993 overleden. Bijna 100. En iedereen dacht dat hij al lang dood was. Vanaf 1944 had hij in die kampen beland. En die blijkt dan ineens te leven. En onder Gorbachev komt er weer aandacht. Wordt er over hem geschreven. En dan denkt iedereen, Vadim Kozin leeft nog. We dachten al 50 jaar, dachten we dat hij dood was.
En hoe schreven ze toen trouwens over die periode dat hij in de kampen had gezeten? Hoe keek men daar tegen het einde van de Sovjet-Unie op terug?
Onder Gorbachev, tijdens die perestroika, werd er voor het eerst over geschreven. Het kwam ineens naar buiten. De Solzhenitsyn, dat mocht allemaal gepubliceerd worden. Maar ja, zoals het nu gaat, toen Gorbachev weg was en toen Yeltsin ook weg was en onder Poetin, wordt dat blazoen, toch besmette blazoen van de veiligheidsdiensten, dat moet weer een beetje worden opgeschoond. En nu heeft men het er liever niet over. En het zijn alleen nog NGO's zoals Memorial, een mensenrechtenorganisatie, die hierover publiceert. Maar die zijn ook onlangs tot vijand van het volk verklaard. Dus die lopen gevaar, zullen we maar zeggen.
En waar heb jij dan al die verhalen over gevonden? Ik heb er nu een paar opgenoemd, maar in het boek dat ik trouwens zeer aanraad aan de luisteraar, staan er nog veel meer. Waar heb jij die verhalen dan gevonden?
Nou, er zijn heel veel. Je hebt natuurlijk studies. Memorial maakt studies. Er zijn Russische boeken. Het raar is, in Rusland kun je over van alles schrijven, zolang je je maar niet met politiek bemoeit. Dus over die cultuur wordt nu van alles gepubliceerd. En dan vind je op internet krantenartikelen, je vindt ineens interviews. Ik heb in Moskou een paar interessante boeken op de kop getikt. En vervolgens ga je mensen interviewen. En dan pas je de puzzelstukken in elkaar. En dan komt er een verhaal naar boven waarvan je niet kunt geloven dat het heeft plaatsgevonden. Mm. En toch is het zo.
En zijn er archieven die nu moeilijk toegankelijk zijn? Ja. Omdat je zegt dat de KGB zijn blazoen een beetje probeert schoon te houden.
Over diverse componisten die ik in mijn boek behandel, liggen bij de FSB, de huidige KGB, liggen enorme stukken. En daar kun je niet meer bij. De archieven gaan dicht. Zeker voor westerse onderzoekers.
Ja, vervelend.
Ja, jammer.
En word je dan als verdacht gezien als je een aanvraag indient om daar toch in te gaan kijken?
Het literair archief waar je heel veel kunt vinden, maar bij de KGB of de FSB, daar willen ze je liever niet. Mm-hmm. Dus dan krijg je gewoon een nul op je request. Mm. Het is niet anders.
Ja, helaas, jammer. Ik ben benieuwd wat daar nog allemaal zit. Ik wil het eigenlijk over nog één figuur hebben, omdat ik haar zo fascinerend vond. En dat het voor mij ook wel aantoont dat je denkt dat die terreur verschrikkelijk is en dat iedereen er enorm onder gebukt gaat en niemand nog wat kan doen. Maar zoals jij eerder al schetste, het beeld is toch wat genuanceerder. Mensen bleven wel doorwerken en gewone muziek maken. En iemand die een opmerkelijk figuur is, Maria Yudina. Pianiste die altijd rondliep in een soort nonnenpij op vuile afgetrapte schoenen, die ook zeer religieus was. Nochtans lag dat in die tijd een beetje moeilijk om zo openlijk religieus te zijn, want religie mocht eigenlijk niet. En toch mocht hij ook gewoon blijven optreden. Ja. Ja, hoe kan dat dan?
Ja, dat is natuurlijk het absurde. Je denkt dat in zo'n terreur staat dat er permanent mensen worden gearresteerd. Nou, je hebt een paar periodes gehad, hè, 1937, 1938, 1948, 1953. Maar tussendoor, ook in die vreselijke periodes, ging het leven voor anderen gewoon door. En dat is voor ons iets onbevattelijks. Mm-hmm. En Yulina is natuurlijk bekend geworden, laatst nog in die film The Death of Stalin, dat ze dat pianoconcert nummer 23 van Mozart speelt in een uitzending op de radio. En Stalin luistert naar die radio en die zegt, die plaat wil ik hebben, maar die plaat is er niet.
Dat klopt, dat is niet alleen in de film.
Nee, dat klopt echt, alleen het is in een ander jaargetijde. Dus dat orkest is al naar huis, de dirigent is al weg en het orkest wordt weer opgetrommeld naar de radiostudio. Die dirigent, die kunnen ze niet vinden, er wordt ook een enorm gedoe. En uiteindelijk maken ze midden in de nacht een plaatopname voor Stalin, die ze meteen bij hem bezorgen. Met trillende benen staan ze voor hem. En er gaat een mythe, en dat staat in de memoires van Shostakovich, dat Yulina er een briefje voor Stalin bij had gestopt, waarin ze zei dat ze zijn zonde tegen het volk van Rusland nooit zou vergeven. Dat hij een duivel was en dat ze voor hem zou bidden. Maar dat schijnt toch een mythe te zijn.
Ja, dat lijkt me toch sterk. Het lijkt me toch sterk dat ze dat zo overleefd hebben.
Ze was bang. Ze werd natuurlijk beschermd door God voor haar gevoel. En ze stond voor dat ze ging piano spelen. Ze leefde met allemaal katten. Die krapte haar vingers kapot. Dus ze zat met pleisters beplakte vingers. Zat ze. En dan begon ze vaak met een psalm of met een gedicht van Pasternak. En Pasternak was in die tijd ook al een verboden dichter.
Kwam ze er misschien mee weg omdat ze een beetje een eigenaardig figuur was, vraag je dan af?
Ja, ik denk dat ze vooral heel erg geliefd was. En je zit natuurlijk altijd goed als de hele wereld je kent. Kijk, zoiets wat er onder Stalin is gebeurd, zal er nooit meer in Rusland gebeuren. Want we zitten allemaal op dat internet te turen en we kunnen alles volgen via Twitter. En af en toe wordt er wel iets gesloten in Rusland. Maar toch weten we min of meer wat er gebeurt. En toen was het in die kunstenaarsgemeenschappen, heel Moskou droeg Yulina op handen. Zoals ze later ook Rostropovich op handen droegen. En dat wist Stalin deksels goed. Hij had natuurlijk ook die bevolking nodig. Dus je moest brood en spelen was het. Dus je moest af en toe iets geven.
Ja, een moeilijk evenwicht, maar toch, we zeiden het al een tijd waar heel veel mooie muziek is uit voortgekomen. Een selectie uit die muziek zal gezongen worden door je echtgenote, zij is zangeres. In de Minaar in Gent, wanneer is dat?
19 oktober, geloof ik, op een dinsdagavond.
Om het boek voor te stellen.
Om het boek voor te stellen, maar ook om te laten horen hoe geweldig die muziek is. En ook omdat het muziek is die eigenlijk bijna nooit wordt uitgevoerd.
En welke hebben jullie samen de selectie gemaakt?
Nee, mijn vrouw die heeft een Russische pianiste, Irina. En ze hebben samen gedacht wat we hebben gevonden. Ze hebben dus liederen van Zadaratsky gevonden, liederen van Prokofjev. Er wordt ook gewoon iets gespeeld wat Yulina speelde, een stukje Schubert, want dat speelde Yulina ook op een heel mooie manier. En natuurlijk het blauwe sjaaltje.
Uiteraard. En zing je mee met het blauwe sjaaltje?
Ik weet nog niet of ik heb het bij de presentatie van het boek gedaan, 2 coupletten, maar ik raakte meteen in tranen. Dus ik weet niet of ik het kan herhalen.
Misschien went het als je het regelmatig zingt dan.
Laten we het hopen.
Slijt de emotie.
Het is een prachtig lied.
Michel Krielaars, bedankt om hier te zijn. Bedankt ook voor je prachtige boek dat nu, denk ik, geloof ik, in zowat alle boekhandels te krijgen is.
Een kleine week.
Ja, en op 19 oktober in de Minaar. Een wals uit Assepoester van Prokofjev. Uit 1948. Is hij daarmee in de problemen gekomen, Michel Krielaars, of kon dit?
Nou, ik denk dat dit wel kon. Ja, aan dat gezaag te horen.